We missed you in the prayer room this morning.
We hebben jullie net gemist in de gebedsruimte vanmorgen.
We were doing a short interview for YWAM Amsterdam.
Want we hebben net een interview gedaan met jeugd met de opdracht Amsterdam.
And we would have preferred to be in the prayer room.
En we hadden liever in de gebedsruimte gezeten.
We thought maybe that video might attract more singers and musicians to Amsterdam.
Maar misschien zal die video wel meer muzikanten en zangers naar Amsterdam trekken.
And build the house of prayer.
En het gebedshuis bouwen.
So that's why we missed you this morning.
Dus dat is waarom we jullie gemist hebben vanmorgen.
Just so you didn't think we were just sleeping in.
Dus dat jullie niet maar denken dat we uitgeslapen hebben.
We Germans don't like to feel lazy.
En we willen ons niet lui voelen.
So, what we want to do this afternoon is get a little more practical.
Dus wat we deze middag gaan doen, we gaan wel iets praktischer worden.
We've dealt with some of the big picture vision of night and day prayer and missions.
En we hebben het grote plaatje uiteengezet van dag en nacht gebed.
We talked about how crucial it is for intercessory missionaries to be set on the wall as watchmen.
En we hebben het over gehad hoe cruciaal het is dat wachters op de muur gezet worden.
But today we want to talk about just some of the practical elements of growing prayer meetings.
En vandaag zullen we het hebben over wat praktische elementen voor gebedsmeetings die aan het groeien zijn.
And I say that because I'm confident there are people from all different settings here.
En dat zeg ik omdat ik er zeker van ben dat er allerlei verschillende mensen vanuit allerlei verschillende hoeken zijn.
So whether it's a home group or a local church or a prayer room with a missions base like this one.
En of dat nou een kerk is, of dat je van een gebedshuis komt, of dat je van een celgroep komt.
I think many of the elements are the same.
Heel veel van die elementen zijn hetzelfde.
But I want you to know too that I want you to feel free to ask questions.
Maar ik wil dat je ook weet dat je vrij bent om vragen te stellen.
Because we really are at the beginning of the beginning of a global prayer movement.
Want we staan echt nog maar aan het begin van de wereldwijde gebedsbeweging.
And there is insight that you have that we need.
En er is inzicht wat jullie hebben wat wij nodig hebben.
And that will help us as we do what God's called us to do in Kansas City.
En dat helpt ons weer bij datgene waar God toe ons geroepen heeft.
And so towards the end of our time.
En aan het einde van de tijd.
We want to have a question and answer time with you.
Dan willen we nog een tijdje vragen en antwoorden met jullie doen.
So we have some questions for you.
Dus wij hebben wat vragen aan jullie.
In ways that we could be more helpful to you.
Met de vraag waarop wij meer behulpzaam naar jullie toe kunnen zijn.
Or even for you to let us know some of the obstacles that you have in your location.
Of dat je ons wat obstakels kunt laten weten waar jij tegenaan loopt op jouw plek.
Maybe some of the cultural or language barriers to the prayer movement.
Misschien wel wat culturele of taalbelemmeringen.
And ways that we can overcome those together.
En manieren waarop we daar samen overwinning in kunnen behalen.
So, we'll start with just some practical insight on prayer meetings.
Dus we zullen beginnen met wat praktisch inzicht in gebedsbijeenkomsten.
One of the things we asked the Lord when we were starting the prayer room in Colorado.
En een van de dingen die we de Heer vroegen toen wij die gebedsruimte in Colorado begonnen.
Was to give us the non-negotiables of night and day prayer.
Was om ons te geven de die dingen waar je niet over kan onderhandelen met betrekking tot dag en nacht gebed.
There are certain cultural elements of IHOP Kansas City.
Er zijn culturele aspecten aan IHOP in Kansas City.
And it's not necessary for everyone to do those same things.
En het is niet voor iedereen noodzakelijk om diezelfde dingen te doen.
But then I think there's also some real key principles that God has given us.
Maar er zijn ook wat sleutelprincipes die God ons gegeven heeft.
And so we want to talk about some of those.
Dus en over die willen we praten.
And get your input on them as well.
En je daar input over geven.
So, the first thing that I would do if I was going to a city to start a prayer room or a house of prayer.
Dus het eerste wat ik zou doen als ik een stad binnen zou gaan of een huis van gebed.
Or I felt like God was calling me to start prayer meetings in my city.
Of als ik mij geroepen voelde om gebedsbijeenkomsten in mijn stad te organiseren.
The first thing that I would do.
Het eerste wat ik dan zou doen.
Is pray.
Bidden.
I know that sounds simple.
En ik weet dat dat simpel klinkt.
But I would start prayer meetings with worship.
Maar ik zou gebedsbijeenkomsten beginnen met aanbidding.
It doesn't have to be complicated.
Hoeft niet zo heel ingewikkeld te zijn.
You don't have to have a musician.
Je hoeft zelfs geen muzikant te hebben.
Although that's helpful.
Alhoewel dat heel erg helpt.
But I would start one prayer meeting or two prayer meetings.
Maar ik zou één gebedsbijeenkomst of twee beginnen.
This is what we did in Colorado.
En dat is ook wat we gedaan hebben in Colorado.
We just started prayer meetings and people began to hear about the prayer meetings.
En we begonnen gewoon met gebedsbijeenkomsten en mensen begonnen daarover te horen.
And normally it was me on the keyboard.
En meestal zat ik gewoon achter de keys.
And that's it. Or we had one other person who played guitar who would lead.
En dat was het. Of er was nog een andere persoon die gitaar speelde.
And maybe there were three or four or five of us.
En misschien waren we met drie, vier of vijf van ons.
And so we started weekly prayer meetings to begin with.
Dus we begonnen wekelijks met die gebedsbijeenkomsten.
And eventually moved to a couple times a week.
En uiteindelijk gingen we naar een aantal keer per week.
Now you have to understand too, and we talked about this earlier, but prayer meetings started in Kansas City before IHOP started.
En we hebben het al eerder over gehad, maar je moet goed begrijpen dat gebedsbijeenkomsten eerder begonnen dan IHOP zelf.
Mike was a senior pastor at a local church for 16 years.
16 jaar lang was Mike al hoofdvoorganger van een lokale kerk.
And during those 16 years he did prayer meetings in the morning and prayer meetings in the evening almost every day.
En bijna elke dag deed hij gedurende die 16 jaar 's morgens en 's avonds gebedsbijeenkomsten.
So prayer meetings didn't only start 14 years ago.
Dus die begonnen niet 14 jaar geleden.
They really started 30 years ago.
Ze begonnen al 30 jaar geleden.
And so it's not too small to just start with a couple prayer meetings.
Dus het is niet te klein om gewoon met een aantal gebedsbijeenkomsten te beginnen.
Do you want to talk about what you did on Friday nights in the bridegroom watch?
For the 3 years before IHOP started.
En de 3 jaar lang voordat IHOP begon.
Every Friday night we would have what was called the watch of the Lord.
En hadden we elke vrijdagavond wat we noemden het wachten, het kijken, uitkijken naar de Heer.
Mike was strategically gathering a people to understand the message.
En strategisch gezien verzamelde Mike een aantal mensen die die boodschap zouden begrijpen.
Intimacy and times.
Over intimiteit en over de eindtijd.
So for 5 hours we would turn on a CD.
Dus 5 uur lang zetten we dan een CD aan.
We would open our Bibles to the book of Revelation.
Deden we onze Bijbels open bij het boek Openbaring.
And from 9 p.m. to 2 a.m. we would meditate on the book of Revelation.
En dan van 9 tot 2 uur 's nachts gingen we over het boek Openbaring mediteren.
And that went for 3 years.
En dat ging 3 jaar lang door.
There was probably 100 of us.
Er waren ongeveer 100 van ons.
And we were just being saturated in the message.
En we werden gewoon helemaal verzadigd met die boodschap.
And it was preparing us to start the house of prayer.
En dat bereidde ons voor op het huis van gebed.
Mike would actually teach from 7 to 9.
En van 7 tot 9 gaf hij dan les.
And then we would meditate on the word for the next 5 hours.
En dan die 5 uur daarna gingen we op het woord mediteren.
It was a very fun time.
Dat was echt een hele leuke tijd.
But as you can see, it was very simple.
Maar als je al hoort, het was echt heel simpel.
Anyone could do it.
Iedereen kan dat doen.
So it was so strategic of the Lord to get a small group immersed in the message.
En het was heel strategisch van de Heer om een kleine groep gewoon helemaal vervuld te laten worden met die boodschap.
Before we started night and day prayer meetings.
Voordat we dag en nacht gebedsmeetings begonnen te houden.
However, I was a part of those prayer meetings before IHOP.
Maar voor die tijd was ik al een deel van die gebedsbijeenkomsten.
We call them the rock pile prayer meetings.
En we noemden ze dus zo.
Because they were without music mostly.
Want, er was geen muziek.
So we know what it is to just do intercession without the worship aspect.
Dus we weten ook wat het is om voorbeden te doen zonder dat aanbiddingsaspect.
And we are so grateful for the worship.
En we zijn zo dankbaar voor die aanbidding.
Mike used to do like those Gregorian chants. We would sing in tongues, it was very much like, I don't know, Gregorian chants. Do you know?
Oh, Gregoriaanse gezangen. Dat was wat ze deden.
My sister called it monk music.
Ja, de muziek van de monniken.
And that was the fun part of the prayer meeting.
En dat was echt het leuke gedeelte van de gebedsbijeenkomst. En ik wil echt belichten dat ze geen muzikanten hadden tijdens die gebedsbijeenkomsten. Het was gewoon een cd. Of heel veel cd's.
Today, of course, we have the benefit of iTunes and playlists and the webstream and all of those things that we didn't have 14 years ago.
En vandaag de dag heb je natuurlijk de webstream en iTunes en al die dingen die we toen niet hadden.
So those are other things that can be helpful.
If you have... Die kunnen ook behulpzaam zijn.
If you have a computer and internet access,
en als je een computer hebt en internet.
Or a phone and internet access,
of een telefoon en internet.
And you just plug in a little speaker system,
en je sluit er gewoon een kleine sprekers op aan.
It actually sounds pretty good.
Dan klinkt dat best goed.
So I would encourage you to use all of those things and not feel like you're not doing it.
En ik wil je bemoedigen om die dingen gewoon te gebruiken en niet het gevoel te hebben van oké, dat je het niet goed zou doen.
Because God may give you some years doing that before there's something more substantial that you're dreaming of.
Want God geeft je dat in die jaren totdat dat het meer inhoudt.
And those are crucial times really to prepare you.
En dit zijn echt cruciale tijden om jou voor te bereiden.
In your leadership.
In jouw leiderschap.
Are there any questions on that first point?
Yes. Zijn er vragen over? Oké, de vraag is, jullie begonnen samen. Was dat in je eigen huis of was dat ergens anders?
Ja, in Colorado, we had the benefit of, we were part of a missions organization. So they gave us a room to use.
En in Colorado,
which is helpful.
Waren we deel van een zendingsbeweging, dus zij gaven ons een ruimte.
But you can do that in your home.
Maar je kan het thuis doen.
I mean, we could have easily done that. We could have done that in our home at the beginning.
En wij hadden dat ook thuis kunnen doen.
And then, you know, we would have begun to pray for a facility. And I know you guys are looking for one, right?
En dan hadden we ook begonnen met daarvoor te bidden.
So I know that facilities are a big deal.
En ik weet dat die faciliteiten echt iets heel groot zijn.
Any other questions on that first point?
Hebben jullie daar andere vragen over?
Okay. The second thing that I believe is equal to as important is the first.
En het tweede wat daar eigenlijk gelijk aan belangrijkheid in is.
Is that you fuel hearts with the knowledge of God and the knowledge of His will.
Is dat je harten voedt met de kennis van Gods wil en de kennis van God.
As much as people love the idea of prayer and worship.
En hoewel mensen ook houden van aanbidding en gebed.
When you start to jump into continual prayer meetings.
En als je voortdurend gebedsbijeenkomsten ingaat.
It is difficult to sustain that.
Dan is het moeilijk om dat door te laten gaan.
You can get people excited at the beginning.
Je kunt mensen enthousiast maken aan het begin.
But unless their hearts are growing in the knowledge of God.
Maar als hun hart niet groeit in die kennis van God.
And what he's thinking and what he's feeling about them and his plans for the church.
En wat hij denkt over hun en wat hij voelt naar hun toe en wat zijn ideeën en plannen zijn voor de kerk.
You're going to have people who are with you for a short period of time.
Dan zul je mensen hebben die zijn dan maar voor een korte tijd bij je.
But they may not stay with you long term.
En dan zullen ze niet voor langere tijd bij je blijven.
And so it's crucial, I would say, to have weekly times of teaching.
Dus het is echt cruciaal, zou ik tenminste zeggen, dat je wekelijks tijden van onderwijs hebt.
Now for some of you that might sound like pressure.
En voor sommigen klinkt dat echt als een druk op je.
Maybe you don't feel like you can teach.
En misschien voel je wel dat je niet kan onderwijzen.
And I can relate to that.
En daar, ja, dat voel ik ook wel zo.
When we started the prayer room, I had done some teaching, but mostly I was a worship leader.
Toen wij die gebedsruimte begonnen, toen had ik wel wat les gegeven, maar ik was in de basis was ik gewoon een aanbiddingsleider.
And basically, I just did what Mike said that he did.
En ik deed gewoon wat Mike zei wat hij deed.
I would read books or listen to messages.
En ik luisterde dan naar boeken of ik luisterde naar een boodschap.
And then I would just teach what I had just learned myself.
En dan gaf ik onderwijs over over wat ik net zelf geleerd had.
And that's a great way to do it.
En dat is ook een geweldige manier om dat te doen.
That's perfect.
Is gewoon perfect.
God is going to use it to establish your own heart.
En God zal dat ook gebruiken om jouw hart te grondvesten.
Because when you teach it, when you're forced to teach it yourself,
want als je gedwongen wordt om zelf les te geven,
it's going to be grounded in your heart at another level.
Dan wordt het nog dieper in jouw hart gevestigd.
So don't shy away from teaching. It's crucial that you do this.
Dus houd je daar niet van terug. Het is echt cruciaal dat je dat zelf ook doet.
There has to be that gathering together, whether it's 5 or 20 people, you have to gather together around the main fuel that helps us sustain prayer.
Het is nodig dat je die mensen verzamelt om dat voedzame deel binnen te krijgen.
I would say too that make sure your vision extends beyond your city.
En zorg er ook voor dat jouw visie buiten jouw stad groeit.
To something that includes all the nations of the earth.
Naar iets wat alle landen van de aarde bevat.
People want to. God has made us to be a people who want to be a part of a global vision.
Want God heeft ons gemaakt dat wij deel van iets globaals willen zijn.
So when people feel like they're jumping into something that is not just in your city.
En dat mensen dan het gevoel hebben dat ze ergens instappen wat niet alleen maar van hun stad is.
But God's doing it all over the earth.
Maar dat God het over de hele wereld doet.
It's helpful to sustain the vision.
En dat helpt ook om die visie door te laten gaan.
You also don't have to be the one who teaches all the time.
En jij hoeft ook niet degene te zijn die altijd onderwijs geeft.
If there's 5 of you, for example,
als er 5 van jullie zijn,
maybe there's another person who you can pull in to do some of the teaching.
Misschien kan je dan iemand anders vragen om eens af en toe les te geven.
And you train them to do it the same way that you're doing it.
En dan leer je ze om dat op dezelfde manier te doen als jij dat doet.
Listen to a message, read a book, and then teach it.
Luister naar een boodschap of lees een boek en dan geef daar les over.
It really is part of your multiplication strategy.
En dat is echt jouw strategie van vermenigvuldiging.
Briefings are also another great opportunity to develop your teaching gift.
En evaluaties zijn ook een hele grote mogelijkheid om jouw talent van lesgeven te ontwikkelen.
Not only yourself, but also to raise up others that can teach.
Niet alleen voor jezelf, maar ook om anderen dat daarin op te laten staan.
I think it's fair to say most all of our senior leadership team were not teachers when they came to IHOP.
En het is zo te zeggen dat wij allemaal van ons leiderschapsteam waren we geen leraars eigenlijk.
But our greatest revelation came from the prayer meetings.
Maar onze grootste openbaring kwam altijd uit die gebedsbijeenkomsten.
And the briefings were our time that we got to teach.
En die evaluaties waren de tijden dat we les gaven.
So it's already built in the structure to raise up teachers.
Dus het zit eigenlijk al in de structuur om onderwijs te laten opstaan.
And it actually come from a burning revelation in
en dat
heart.
Komt dan uit dat brandende openbaring vanuit je hart.
It's actually a really good pressure for us to have.
En het is eigenlijk een hele goede druk die we dan hebben.
To at any moment someone to be able let me pause for a moment. To at any moment be able to open your mouth and tell someone what God's doing in your life.
Om dan te vertellen op welk moment dan ook wat God in je leven aan het doen is.
To walk into a briefing and be able to share that little tidbit of truth that the Holy Spirit gave you that morning.
En om dan te delen dat kleine beetje waarheid wat de Heilige Geest je die morgen heeft laten zien, om dat dan op wat voor moment dan ook te delen.
That pressure is a good pressure.
En die druk is een goede druk.
And it keeps you in the word and it keeps you in the place of prayer.
En dat houdt jou in het woord en het houdt jou in die plek van gebed.
I would also say that one of the other things you want to do in that weekly gathering is share prophetic dreams or promises that the Lord has given.
En een van die andere dingen die je wilt doen in die wekelijkse bijeenkomsten is het delen van dromen en het delen van profetische woorden.
I believe that as we build his house,
en terwijl we zijn huis bouwen,
he's going to speak to us.
Gaat hij tot ons spreken.
And he's going to encourage our hearts with
dreams
and visions. En zal hij
onze harten bemoedigen met dromen en visioenen.
Ask the Lord to do that in your midst.
En vraag de Heer om dat in jullie midden te doen.
But then don't keep it to yourself.
En houd het dan niet voor je.
Share it.
Deel het.
If he's given you leadership over a small prayer ministry,
en als hij jou leiderschap heeft gegeven over een kleine bediening,
he is going to speak to you about that prayer ministry.
Dan zal hij over die gebedsbediening spreken.
He's going to speak to you about people in that prayer ministry.
En hij zal ook spreken over bepaalde mensen in die bediening.
And the prophetic ministry helps to fuel hearts every day.
En de profetische bediening die zal helpen om harten elke dag voeding te geven.
I remember in Colorado going into a staff meeting, for example.
En ik herinner me nog dat ik in Colorado dan een stafbijeenkomst binnenkwam.
Just a small group of us.
Gewoon een klein groepje.
And there were times I felt like I had nothing to share.
En ik voelde bij tijden dat ik niks had om te delen.
And I would ask someone else.
En dan vroeg ik iemand anders.
Has anyone else had a dream? Anyone had an insight that the Lord shown them?
Heeft een van jullie een droom gehad of een inzicht wat de Heer je gegeven heeft?
And rarely was there a time that the Lord had not spoken to someone in our midst.
En het was zelden dat God niet gesproken had tegen iemand van ons.
So don't feel like as the leader you have to always have all the answers or all the prophetic words and all the dreams.
Dus voel niet dat jij als leider altijd de antwoorden moet hebben of de dromen of de visioenen.
God's going to use all of your people.
God zal al je mensen gebruiken.
And that's really what you want.
En dat is ook wat je wil.
I'm going to just kind of list some themes that I think are important to teach.
En ik ga wat thema's belichten die ik belangrijk vind om daar onderwijs over te geven.
This list may be long, so get your pen ready.
Is misschien een lange lijst, dus hou je pen gereed.
Some of these can be found on mikebickle.org.
En enkele van deze die kun je vinden op mikebickle.org.
And I would encourage you to use that as much as you want and can.
En ik bemoedig je om die te gebruiken zoveel je kan en wil.
I realize that you would have to translate much of it, so your work is longer.
En ik besef dat je het zal moeten vertalen, dus je hebt meer werk te doen.
But use it.
Maar gebruik het.
And there are also many other sources where you can find messages and teachings on these topics.
En er zijn ook heel veel andere bronnen waar je deze onderwerpen kunt vinden.
So the first theme that you have to teach and fuel is intimacy with God.
Dus het eerste thema wat je moet onderwijzen en voedsel voor moet geven is intimiteit met God.
Enjoyable prayer is not possible without intimacy with God.
Gebed waar je van kan genieten is niet mogelijk zonder intimiteit met God.
So you could talk on themes of the beauty of God.
Dus je kan spreken over de schoonheid van God.
Jesus as a bridegroom.
Jezus als bruidegom.
The father heart of God.
Het vaderhart van God.
A little slower. On knowing God.
God kennen.
Passion for Jesus.
Of passie voor Jezus.
The Song of Songs.
Hooglied.
And fellowshipping with the Holy Spirit.
En samen zijn met de Heilige Geest.
Anything that fuels our heart in the place of intimacy.
Alles wat ons hart maar voeding geeft in die plek van intimiteit.
We can also talk about prayer and fasting.
En we kunnen ook spreken over gebed en vasten.
It's crucial that we understand fasting.
En het is heel cruciaal dat wij vasten begrijpen.
And that's it's included as part of what we do.
En dat is een deel van wat we doen.
So you need to teach on it.
Dus daar moet je onderwijs over geven.
I would encourage you to teach on the apostolic prayers.
En ik zal je ook willen bemoedigen om over de apostolische gebeden les te geven.
Make sure that you and your people understand what those prayers mean and what was really being asked of.
En zorg dat jouw mensen en jij begrijpen wat die gebeden betekenen en wat daarin gevraagd wordt.
Teach on fasting.
Geef les over vasten.
And teach on praying the word.
En over het bidden van het woord.
Teach on end times and eternity.
En geef ook les over de eindtijd en over de eeuwigheid.
It's crucial that we have a sense of urgency.
Het is echt cruciaal dat we die noodzaak daartoe begrijpen.
And we're not mostly looking for charts or details of what happens when.
En we kijken dan niet zoveel naar kaartjes of naar al die details wanneer gebeurt.
Mostly looking to stir our hearts with an exhilaration about eternity.
Maar we geven die drang in ons hart om te kijken naar die eeuwigheid.
We ultimately want our hope in the age to come.
Want we willen dat onze hoop is in het tijdperk wat gaat komen.
But if we're not thinking about it,
En als we daar niet aan over nadenken.
Really know anything about it, it's hard for us to do that.
En we weten er niks over, dan is het ook moeilijk om dat te doen.
So, then I would also teach just some biblical studies.
En ik zou wat Bijbels onderwijs geven.
The book of Romans is excellent.
Bijvoorbeeld het boek Romeinen is echt excellent.
The life of David.
Het leven van David.
Christology, the study of Jesus Christ.
De studie van Jezus Christus.
Or the life of Christ.
Of het leven van Christus.
Sermon on the Mount, kingdom lifestyle. It's crucial that our people understand the way Jesus taught us to live in his kingdom.
En de manier waarop Jezus les gaf over hoe wij moeten leven in het koninkrijk, de bergreden en het koninkrijksleven.
So those are some of the themes that I would hit on a regular basis.
Dus dit zijn enkele thema's die ik regelmatig zou belichten.
What's helpful too is if you actually use your prayer meetings to, like in worship with the word, to be focused on the same themes that you're teaching. And you as, you know, your community, you're all going after something together. Then you're...
Het is heel behulpzaam om het onderwijs wat je geeft, om dat ook af te stemmen op de aanbidding met het woord, zodat die thema's op elkaar aansluiten.
Then all of your group is growing in it together.
Dan groeit jouw hele groep daarin samen.
And this is what we did at the beginning of IHOP.
En dat is ook wat we aan het begin van IHOP deden.
Mike would be speaking on life of David.
En dan had Mike het over het leven van David.
And then we would be singing the psalms in worship with the word.
En dan aanbidding met het woord, dan gingen wij de psalmen zingen.
It was fantastic.
En dat was echt fantastisch.
One thing I think we even realized this week.
En één ding wat we deze week realiseerden.
At least in my experience.
Tenminste, dat ervoer ik zo.
The worship with the word set that we did at the tabernacle.
Die aanbidding met het woord wat wij deden.
God revealed far more in that 2 hours.
Heeft God veel meer geopenbaard in die 2 uur.
Than any teaching.
Dan wat voor onderwijs dan ook.
So it really is the singing seminary.
Dus het is echt die zingende Bijbelschool.
The preaching and the teaching is just to undergird the prayer room.
Dus dat prediking en dat zingen dat geeft steun aan de gebedsruimte.
But the transformation of the human heart happens in the prayer room.
En die verandering van je hart die gebeurt in die gebedsruimte.
Because it's all about encounter.
Omdat het allemaal om die ontmoeting gaat.
So we want to help our people with wrong mindsets about God.
Dus we willen onze mensen die verkeerde beelden over God hebben.
So teaching is very important.
Helpen, dus dat onderwijs is heel belangrijk.
But as they get the right mindsets.
En als ze de juiste gedachten krijgen.
So that they can run to God.
Zodat ze dus naar God toe kunnen rennen.
We've won.
Dan hebben we gewonnen.
Because the actual relationship is what we're after.
Want die relatie is waar we achteraan gaan.
And that happens mostly in the prayer room.
En dat gebeurt meestal gezien in de gebedsruimte.
Any questions on weekly teachings and themes?
Vragen over die thema's en het wekelijkse onderwijs?
Sure. Yeah, I mean, each place is a little different. We actually did do Friday nights.
Dus elke
Good
plek
choice.
Is anders en hij vraagt van of vrijdagavond een goede mogelijkheid is. Ja.
But
voor
it could
hun
be
wel.
You do want a time where it's your people obviously are able to be there.
Maar je wil natuurlijk een tijd kiezen dat jouw mensen allemaal kunnen.
But you may want a time also where other people can join. So if you have a few people who are tightly knit with you.
En misschien wil je ook andere momenten kiezen waarop andere mensen kunnen komen waar je in verband mee staat.
But there are other people in the city who are also interested.
En andere mensen uit jouw stad die ook geïnteresseerd zijn.
It's good to have a time where everyone can make it.
Dat is het goed om een tijd te hebben dat iedereen dat daar kan zijn.
Because it draws them into the prayer room as well.
Want dat trekt ze ook naar die gebedsruimte toe.
So we would have, we would always have more people at a teaching time on a Friday night.
Dus we hebben altijd meer mensen op een vrijdagavond tijdens die lessen gehad.
And then all of those people would start making their way into the prayer room in different ways, depending on what their schedules allowed.
En dan op verschillende manieren hoe hun schema dan ook was, gingen die mensen uiteindelijk naar de gebedsruimte.
So it's really a gathering mechanism.
Dus het is echt dat mechanisme van het bijeenverzamelen.
As well as training.
als ook training.
Does that make sense? Yes.
Dus begrijp ik goed dat je onderwijs altijd open is, zelfs mensen die niet naar de gebedsbijeenkomsten komen. Ja.
Yeah, we did a 45 minutes of worship.
En we deden 45 minuten aanbidding.
We took an offering.
En dan een offergave.
And we did a short teaching.
En dan deden we korte tijd van onderwijs.
And a ministry time.
En tijd van bediening.
Their offerings were never big.
Overgaves brachten nooit veel op.
But people from the city gave and it was helpful.
Maar de mensen van de stad die gaven en dat hielp ook.
So it helps. So then you're not exclusive.
Dus dan maak je niet zelf heel erg exclusief.
But there's a place where everyone can come.
Het is gewoon een plek waar iedereen kan komen.
We would always get our best team for that night.
En we zorgden dan altijd dat we ons beste team voor die avond hadden.
And we would do the antiphonal and the aspects of our what we would do in our prayer room.
En dan deden we die birdsang, ook wat we in de gebedsruimte doen.
And people would really like it.
En mensen vonden dat ook echt heel leuk.
And that was really how we grew our prayer room.
En dat is hoe onze gebedsruimte ook groeide.
Yeah, I mean, I believe there are other people in your city that God has marked for prayer and worship.
En ik geloof dat er andere mensen in jouw stad zijn die God ook gemarkeerd heeft voor gebed en aanbidding.
They may not feel like they've found their place in the body of Christ.
En die hebben nog niet het gevoel dat ze de plek in het lichaam van Christus al gevonden hebben.
And so, as you open the doors to that, some will find their place with you.
Dus als je die deuren dan daarvoor opent, dan zullen sommigen van hun plek vinden.
We did ours at an evening time.
Wij deden die van ons 's avonds.
We didn't want to conflict with weekend service times with churches.
En we wilden niet in conflict komen met kerkdiensten.
Because we were part of a missions organization, we were not a local church.
Omdat we een deel van een zendingsbeweging waren en niet een lokale kerk.
But I will tell you, if I were planting a house of prayer in a city, I would think about just having it be a local church.
En als ik dan daaraan denk, dan zou ik het wel zelf deel willen maken van een lokale kerk.
That has night and day prayer at the center of its belief system.
Die dag en nacht gebed heeft in hun centrum van hun geloofssysteem. Had je naast de tijd van dit onderwijs ook tijden voor je eigen team? Ja.
Yeah, we did a weekly staff meeting.
Wij hadden wekelijks een stafbijeenkomst.
So we had a small group of people.
Dus we hadden een kleine groep mensen.
And we would meet together weekly at the beginning.
En dan kwamen we wekelijks aan het begin samen.
I think the more times that you have, I mean, at the beginning, you want to stay close together.
En aan het begin wil je gewoon echt heel dicht bij elkaar blijven.
Well, you want to stay close together all the time.
Nou ja, altijd eigenlijk.
But it's crucial at the beginning that you have lots of connect points.
Maar het is cruciaal vooral in het begin dat je al die momenten hebt om even connectie te leggen.
Yeah, actually, the next point that I had was how crucial it is for you to develop community.
En het volgende punt wat zo cruciaal is, wat ik wil bespreken, is om samen te leven,
with
samen
your
te zijn
with your people.
Met jouw mensen.
So we did a monthly time where we tried to do something outside of the prayer room or teaching or staff meeting.
Dus maandelijks probeerden we iets te doen wat buiten die gebedsbijeenkomsten waren of buiten dat onderwijs om.
We were mostly some of the oldest people in the group.
En wij waren meestal de oudste mensen in die groep.
So normally we would have them over to our house.
Dus dan nodigden we ze uit naar ons huis.
And everyone would bring a little bit of food.
En iedereen bracht dan een klein beetje eten mee.
And we would just be together.
En dan waren we gewoon samen bij elkaar.
Those are very important times.
En die tijden zijn echt heel belangrijk.
Celebrate birthdays.
Vier ook verjaardagen.
Do a Christmas party.
Kerstfeest.
Those kinds of relational connects are so helpful. They make everything else you do easier.
Die opbouw van die relaties maakt gewoon alles wat je samen doet gewoon makkelijker.
And so I encourage those highly.
Dus ik moedig die echt heel erg aan.
Yeah, we really wanted everyone to feel like we were part of a big family.
En wij wilden ook dat iedereen zich deel voelde van een grote familie.
We had people eating dinner at our house a lot.
En we hadden heel veel mensen die echt vaak bij ons thuis kwamen eten.
Where they just felt like our house was their house.
En ze voelden dan gewoon dat ons huis hun huis was.
And that's really a big part of it.
En dat is ook een deel daarvan.
There is the constant putting the vision before them.
En constant dat je die visie hun voor ogen houdt.
And then coming up underneath them and pulling them into the story.
En dan ze bij ze komen en ze dat verhaal mee intrekken.
Where you continually tell them their part to play in the story.
En dat je continu vertelt wat hun deel in dat verhaal is.
And young people love this.
En jonge mensen die houden daar echt van.
To feel their destiny.
Dat ze hun bestemming voelen.
To see the big picture of what God's doing.
En dat ze het grote plaatje zien van wat God aan het doen is.
And to feel like a comrade on a journey.
En dat je een kameraad bent op die reis.
It really is helpful.
Dat helpt heel erg.
Any questions? I saw you had one, Anna.
Andere vragen?
If there was what? Yeah, this was in what I'm talking about was in Colorado. So we did that on Friday nights in Colorado, and it started at 6 p.m. We did worship and normally went till 8:30 or 9.
En dan begonnen we om 6 uur en dan gingen we door tot ongeveer 8:30.
And then we would keep the prayer room going after that, so people would stay. You know, a lot of people would then stay till midnight.
En dan de gebedsbijeenkomst ging gewoon door tot middernacht.
Yes. Yeah. Yeah, not everyone. So it wasn't like, I'm assuming you're thinking the YWAM base. Yeah. Yeah, it was our, here it would be the Tabernacle staff, plus anyone who wanted to.
Dus hier zou dan de Tabernacle staff zijn met iedereen die daar gewoon bij wil komen. Heel praktisch gezien, als je dan om 6 uur begint, heel veel mensen hebben nog niet gegeten. Hoe zit dat met eten en zo?
Yeah, I think, you know what, part of it is cultural.
En deel daarvan is gewoon cultureel.
I think I've noticed a little bit that generally things start a little bit later here.
En ik heb opgemerkt dat hier over het algemeen dingen wat later beginnen.
And normally evening services, it's pretty normal for them to start around 6.
En het is voor ons eigenlijk normaal dat ze om 6 uur beginnen.
And so, yeah, I mean that could be, that's, no, but that's, I mean that's generally true. So it's, and because I know different places where they'll start their services later as well, and it will just depend on that culture.
En ik ken ook wel andere plekken waar ze wat later beginnen, maar dat hangt dus van de cultuur af.
Whatever works best for your setting.
Dus het gaat erom wat gewoon het beste werkt voor waar jij bent.
We were trying to get our kids home to bed at a decent time at the end of the night.
En wij probeerden thuis altijd onze kinderen op tijd naar bed te krijgen.
So we wanted to start at a decent time so that we were done by about 9 p.m.
Dus we wilden dan ook gewoon op tijd beginnen zodat we ook op tijd klaar zouden zijn.
But there would be no problem with starting at 7 and going to 9 or 10.
Maar het is helemaal geen probleem om bij 7 te beginnen en dan tot 10 uur door te gaan. Dus hoeveel vind je een balans tussen je tijd met God zelf, deze bediening, en ook nog je familietijd?
I think it's always a challenge.
Dat is altijd een uitdaging.
Murray and I start our day very early.
Murray en ik beginnen echt heel vroeg in de ochtend.
So we have some hours with Jesus before our kids get up.
Dus we hebben wat uren met Jezus voordat onze kinderen wakker worden.
And that's our lifeline.
En dat is gewoon hoe wij ons leven leven.
And then we work hard all day.
En dan werken we de hele dag hard.
And when we get home early afternoon.
En dan als we dan 's middags vroeg thuis komen.
We put all of our focus on our kids.
Dan geven we al onze aandacht aan de kinderen.
We are mostly tired.
Ja, we zijn heel veel moe.
But our hearts are happy.
Maar onze harten die zijn gelukkig.
Yeah, the truth is we don't do many other things besides our family.
En de waarheid is dat we gewoon niet veel andere dingen naast onze familie doen.
And the building the house of prayer.
En het huis van gebed bouwen.
And of course, in our family there are other things that we do.
En ja, tuurlijk, in onze familie zijn er andere dingen die we doen.
But I don't have time, you know, to play golf a couple times a week. Or,
maar ik heb gewoon geen tijd om golf te spelen.
I don't have time for a bunch of other things. I focus on my family and I focus on the prayer room.
En geen tijd voor andere dingen. Ik richt mij op mijn familie en op de gebedsruimte.
And so sometimes it takes pulling out some other things.
En soms is het gewoon nodig dat je andere dingen gewoon eruit haalt.
To make it doable.
Om het gewoon houdbaar te maken. Oké, vraag is hoe laat ga jij dan je bed uit?
No. Yeah, no, our children get up about 7.
Onze kinderen die gaan eruit ongeveer 7 uur.
Our alarm normally goes off at 4.
En ons alarm gaat meestal om 4 uur af.
So, and that's not, we also go to bed at 9 or 10.
En we gaan ook vroeg naar bed om 9 of 10 uur.
So we still normally get about 7
dus hours
of sleep. Dus
meestal krijgen we gewoon 7 uur slaap.
So it just works out well for us that way.
En zo lukt het ons.
We could also do it the other way. We could sleep in a couple more hours in the morning.
En we zouden ook wat langer kunnen uitslapen 's morgens.
And then have the time in the evening.
En dan de tijd in de avond gebruiken.
Which there are benefits to both.
En daar zijn ook voordelen aan.
Because if we put our kids to bed around 7:30 or 8.
Want we brengen onze kinderen om ongeveer 7:30 of 8 uur naar bed.
And then we would also have some time there, but truthfully I don't function well at that point in time.
En op dat moment functioneer ik gewoon niet zo goed.
So I function better in the morning.
Dus ik kan het beter in de ochtend.
But some people function better in the evening.
Maar sommige mensen die functioneren gewoon beter 's avonds.
So it's not that glorious to get up at 4 a.m.
Ja, het is gewoon niet zo heerlijk om zo vroeg 's morgens
and
eruit te gaan.
It doesn't make you a better Christian.
Het maakt je ook geen betere christen.
It's just the time that counts.
Het is gewoon de tijd die helpt.
Whenever that works in your schedule.
Hoe dat ook werkt in jouw schema.
Yes.
Vraag is van hebben jullie samen tijd met Jezus of heb je dat apart?
He has his Jesus corner and I have mine.
Hij heeft zijn Jezus hoekje en ik heb het mijne.
Just for fun on a marriage note, it is so beautiful when we each have our time with the
en,
Lord.
Gewoon even over het huwelijk. Het is gewoon zo mooi dat ieder van ons die tijd heeft.
And as we're jealous for each other to have that every day.
En omdat we er gewoon jaloers op zijn dat ieder van ons die tijd elke dag heeft.
It just so enhances our intimacy with Jesus.
En dat maakt echt dat die intimiteit met Jezus zo vooruit gaat.
So we're both jealous for each other to have that time with the Lord every day.
Dus we zijn gewoon jaloers voor elkaar om die tijd met Jezus te hebben.
But then also if we're doing our time separate, there will because we share one coffee pot.
En ook al hebben we die tijd apart, we delen één koffiepot.
She has to come down to get coffee.
Dus dan moet zij naar beneden komen om die koffie te halen.
So then conversations flow and prayer flows when we connect at the coffee pot.
Unite around coffee.
Dus dan komen onze gesprekken op gang en dan gaan we ook samen bidden.
I believe coffee is God's gift to the prayer movement.
En ik geloof echt dat koffie Gods gave aan de gebedsbeweging is.
I actually head to the prayer room, the GPR, the Global Prayer Room.
En ik ga naar de globale gebedsruimte.
Around 5:30.
Ongeveer om 6:30.
So I have some time before by myself.
Dus dan heb ik voor die tijd.
But I
tijd met hem.
But I like to get a couple hours there and then come home to my kids.
En dan wil ik daar gewoon wat uren doorbrengen en dan kom ik thuis bij mijn kinderen.
And then normally I'm home until she gets home. So one of us is there when the kids get up.
En dan normaal gesproken ben ik thuis totdat de kinderen thuis komen. Er is altijd iemand van ons thuis.
I believe God is giving supernatural grace to families right now to do this.
En ik geloof dat God echt bovennatuurlijke genade geeft aan families om dit te doen.
Is it the Psalm 96, give unto the Lord, O you families of the earth, in the beauty of holiness.
En Psalm 96.
I think that there is more grace now.
Dus ik geloof dat er nu meer genade is.
Because of the hour we live in.
Om dat uur waarin we leven.
And if we say yes, we will find much grace.
En als wij ja zeggen, dan zullen we ook veel genade vinden.
Personal time with the Lord. Is it also kind of structural or you just listen and
Oké, de persoonlijke tijd die je met de Heer hebt, is dat gestructureerd? Wacht je op hem?
There's some structure to it.
Ja, er zit wat structuur in.
I basically set a course to read through the Old Testament and the New Testament.
En ik zet meestal een schema om door het Oude en het Nieuwe Testament te lezen.
And I'll read between 5 and 8 chapters. Sometimes 10.
Lees tussen de 5 à 8 of soms 10 hoofdstukken.
And what I like about reading more chapters.
En wat ik leuk vind aan dat ik meer hoofdstukken lees.
You get a bigger picture.
Dan krijg je een groter beeld.
But then there are many times where I'll pause on a certain part of a passage or come back to something.
Maar er zijn ook heel veel keren dat ik bij één stukje blijf of daarna terugkom.
And so mostly it's reading the word and praying the word.
En het meeste is dat ik het woord lees en dat ik het bid.
It's not too complicated.
Is gewoon niet moeilijk.
And for me, when the alarm goes off at 4.
En voor mij als het alarm om 4 uur afgaat.
I turn on a message right away.
Ik doe dan meteen een boodschap aan.
I'm still waking up.
Dan ben ik nog aan het wakker worden.
So I start getting ready, listening to a message.
Dus ik maak me dan klaar en ik luister dan.
And then about 45 minutes in.
En dan ongeveer na 45 minuten.
Then I'm ready to pray.
Dan ben ik klaar om te bidden.
And journal.
En om dingen op te schrijven.
And we haven't talked so much about it, but I turn the Bible into conversation with
en
Jesus.
We hebben het daar niet zo heel erg over gehad, maar ik maak dan dat de Bijbel echt een gesprek met Jezus wordt.
I'm sure that's what we all do. My parents taught us to do that when we were 8 years old.
En mijn ouders leerden me dat toen ik 8 jaar oud was.
Where we just pray read the Bible.
En dan we lazen dan door de Bijbel en we baden dat ook.
So I start doing that.
Dus dat begin ik dan te doen.
And then I go to the GPR and it's even better.
En dan ga ik naar de gebedsruimte en dan wordt nog beter.
Yes. Yeah, I'm sorry, I'm not fully understanding your question. In their teaching? Yeah, it wasn't as organized as I would have wanted it to be. You can do, if you have other people teaching, then I would absolutely, sit in when I would want to be there. Don't just have other people teach when you're gone.
Okay, dus als je andere mensen laat lesgeven, blijf daar dan ook bij. Laat ze niet lesgeven als jij weg bent.
Have other people teach when you're there.
Dus
so that you can help develop them.
Zodat je ze ook kunt laten ontwikkelen.
Even if you don't feel like you're much ahead of them.
Zelfs als je het gevoel hebt dat je niet echt heel veel voor hen uit bent.
Feedback is always helpful.
Het is altijd helpful om feedback te geven.
On that, this is one of the other reasons why teaching on a regular basis for you will be helpful.
En een van die andere redenen waarom het heel behulpzaam zou zijn.
Because if you know that you have to teach on Friday and it's Tuesday.
Want als jij weet dat je op vrijdag moet lesgeven en het is dinsdag.
You will have an agenda for your time with the Lord in the morning.
Dan heb jij ook een agenda voor je tijd met de Heer 's morgens.
Right? It really does keep you on a set pattern to grow in the word.
En dat helpt je om op dat patroon van door te groeien in het woord te blijven.
We actually are trying to get our students in that kind of mindset.
En we willen ook onze studenten in dat denkpatroon krijgen.
Instead of them seeing themselves as students, to see themselves as teachers.
Maar om ze zichzelf als docenten te zien en niet alleen maar als studenten.
And then we give them the opportunity to teach.
En dan geven ze die mogelijkheid om te onderwijs te geven.
Because they grow so much more that way.
Want dan groeien ze veel beter. Meer.
Even if you don't teach every week.
En zelfs als je niet elke week les geeft.
And you have the discipline to do this.
En je hebt de discipline om dit te doen.
I would set my goal to be ready to teach once a week.
Dan zou ik mijn doel maken om gewoon klaar te zijn om 1 keer per week les te geven.
Even if no one's giving you an opportunity to teach.
Zelfs al geeft niemand jou een mogelijkheid om onderwijs te geven.
If you're disciplined enough.
Als jij genoeg gedisciplineerd bent,
you could prepare for a teaching every week.
Dan kan jij elke week een les voorbereiden.
So that when someone does ask you,
dus als iemand je dan vraagt,
you have a little resource that's ready.
Dan heb je wat onderzoek gedaan wat klaar is.
And if you're able to do that,
en als je daarin toe in staat bent,
I want to talk to you.
Dan wil ik met je praten.
Because I try to do that, but it doesn't always work.
En ik heb dat geprobeerd, maar dat werkt niet altijd.
All right, well, we're going to move on, and we'll make some more time for questions. Another thing that I would encourage you to do, whether you're a house of prayer or a prayer room in a church or in your home.
Ander ding wat ik je bemoedig om te doen, of je nu in een kerk bent of een gebedshuis of thuis.
Is to give generously.
Is om te geven, vrijgevig te geven.
I know that there is, we don't have much to give.
En ik weet dat we niet veel te hebben te geven.
Many of us are struggling ourselves.
Veel van ons die worstelen daar zelf mee.
But I would encourage you to make it a practice to give.
Maar ik wil je bemoedigen om dat echt je praktijk te maken om te geven.
Even as a group to take an offering and give to another group.
Zelfs om als groep een offergave te nemen en dat aan een andere groep te geven.
There is a certain measure that's a certain measure of voluntary weakness that we enter into in giving.
En er is een bepaalde zwakte die wij binnengaan door dat vrijwillig te geven.
Where we practically work out that we are more dependent on God than on our little bit of funds.
Dat we praktisch gezien meer op God moeten leunen dan op onze kleine hoeveelheid geld wat we hebben.
And then ask God to give you testimonies in your group of the way that God provided financially.
En vraag dan aan God dat hij je getuigenissen geeft van mensen in die groep hoe hij voorzien heeft in die financiën.
Don't let those God stories when he provides, don't let them go to waste.
Laat die verhalen wanneer God dus voorziet, laat die niet gewoon maar wegstromen.
That is fuel for all of us to grow in faith.
Want dat is gewoon voeding voor ons allemaal om te groeien in geloof.
We try to do this as a community.
En wij proberen dit ook te doen.
And we were at one point in time almost without a car.
En op een gegeven moment waren wij bijna zonder auto.
And I was using the illustration that a transmission was going out on our van with our four kids in it.
En ik gebruikte die illustratie dat dat dingetje in die auto dus uitging, zelfs met de kinderen in de auto.
And 2 weeks later.
En 2 weken later.
We came home.
En toen kwamen we thuis.
And opened the garage.
Open de garage.
And there was a different car.
En er stond een andere auto.
Someone had given us their van.
Iemand had ons hun busje gegeven.
We've never been given a car before.
En we hebben nog nooit eerder een auto gehad.
It wasn't new.
Hij was niet nieuw.
But it worked.
Maar hij deed het.
And we were completely overwhelmed.
We waren gewoon echt helemaal overweldigd daarvan.
And we still drive that car today.
En we rijden nog steeds in dat busje.
And God provides.
En God heeft voorzien.
And those testimonies encourage other people's hearts.
En die getuigenissen die bemoedigen ook andere harten.
And so I want to encourage you to share with each other your needs.
Dus ik wil je bemoedigen om je noden met anderen te delen.
That's next. Okay. The next one, the next really crucial point.
De volgende echt heel cruciale punt
is ask God to help develop your leadership style.
Is om God te vragen om jouw leiderschapstijl te ontwikkelen.
Each one of us are given a different personality from God.
Ieder van ons heeft een andere persoonlijkheid gekregen van God.
Different strengths and weaknesses.
Verschillende sterktes en zwaktes.
But each one of us can lead.
Maar ieder van ons die kan leiden.
And there are a couple crucial pieces that we learned in Colorado.
En er zijn een aantal cruciale punten die we in Colorado geleerd hebben.
One is as a leader you always want to put the vision before the people.
En als leider wil je altijd dat die visie voor de mensen houden.
And you want to include everyone as a family.
En je wil iedereen inclusief maken in die familie.
This is a biblical principle.
Want dat is een Bijbels principe.
We don't lord it over the people that are working with us.
We hangen niet boven zo die mensen waar we mee samenwerken.
We see each other as comrades.
We zien elkaar als kameraden.
And really equals.
En als gelijken.
And we actually come underneath them to serve them.
En wij komen onder ze om ze te dienen.
We ask that God would give us insight into who they are.
En we vragen God of hij ons inzicht geeft in wie zij zijn.
And what their giftings and callings are.
En wat hun gaven en roepingen zijn.
And it's our goal then to help bring those into fullness.
En het is dan ons doel om die tot volheid te laten komen.
As leaders, we're not only looking for people who can help fulfill our vision.
En als leiders kijken we niet alleen maar naar mensen die onze visie kunnen vervullen.
People will not last long in that setting.
In die setting zullen mensen het niet lang uithouden.
But if they feel like you're interested in them.
Maar als zij het gevoel hebben dat jij echt geïnteresseerd bent.
And you care about who God made them to be.
En als je omgeeft hoe God ze gemaakt heeft.
And helping lead them into the fullness of their calling.
En je ze hun helpt leiden tot de volheid van hun roeping.
Some will follow you from now until the end of days.
Dan zullen sommigen je volgen tot het einde van de tijd.
It's really true.
Dat is gewoon echt waar.
So leadership is crucial, and I believe that God is changing our understanding of leadership.
En het leiderschap is echt cruciaal, en God is ons begrip van leiderschap aan het veranderen.
So that we really will be shepherds after His own heart.
Dus dat we echt herders zullen zijn naar Zijn hart.
Don't feel like you have to dominate every conversation.
En heb niet het gevoel dat je elk gesprek moet domineren.
Don't feel like you have to be the one with all the answers.
En dat je alle antwoorden moet hebben.
It's helpful to have a few.
Het is heel handig om er wel een paar te hebben.
Leadership lessons from the life of David, and I believe, are critical.
De lessen van Davids leven die zijn echt cruciaal.
There's an entire series on leadership lessons from the life of David on mikepickle.org, but there are other books that talk about this as well.
En op de website, en er zijn boeken over die het hebben over de leiderschap, het leiderschap van Davids leven.
I believe that one of the things that God wants to reveal through you is His generous mercy.
En een van de dingen die God door jou wil openbaren is zijn genereuze genade.
As God brings people into your midst.
En als God mensen in jullie midden brengt.
Their weakness will be revealed to you.
Dan zal hun zwakheid aan je openbaar worden.
And there will be people who fall into sin.
En er zullen mensen zijn die in zonde vallen.
And you want to exemplify the father who comes running to that person.
En jij wilt het voorbeeld zijn van die vader die naar ze toe komt rennen.
Not the person that is wanting to drag them in front of the council to display their sin and let everyone know.
En niet degene die ze dan voor de kansel sleept en dat iedereen het weet.
And so it's important that we understand the mercy of God ourselves.
Dus het is belangrijk dat we de genade van God zelf kennen.
I would say treat your people with the dignity of kings and priests.
Behandel jouw mensen met die waardigheid als koningen en priesters.
That you have the same kind of eager expectation as all creation does.
Dat jij diezelfde verwachting hebt als de hele schepping.
That their glory would be revealed.
Dat hun heerlijkheid openbaar zal worden.
And that will change the way that you lead.
En dat zal ook de manier waarop jij leidt veranderen.
Any questions on that?
Yes. Vragen daarover.
Yes.
Dus begrijp ik het goed dat je een dienend leiderschap hebt, maar dat je je focus behoudt?
Ja, I'm not saying you don't lead.
En ik zeg niet dat je niet moet leiden.
You lead with vision.
Je leidt met visie.
And character.
En met karakter.
And love.
En liefde.
But then you come under and serve them to grow in that vision.
Maar je komt onder ze om ze te dienen en te groeien
so
in die visie.
People really are looking for leaders who will lead them well.
En mensen zijn echt op zoek naar leiders die hun goed leiden.
So don't abdicate your leadership to someone else.
Dus pas het leiderschap niet aan iemand anders aan.
But also be willing to share it.
Maar wees wel bereid om te delen.
Go, Johnny.
Okay, dus de vraag is van oké, we zijn allemaal zondaren. Maar je hebt ook het punt dat waar Paulus het heeft over dat iemand zondigt en door blijft gaan, dat je er dan iemand anders moet bijroepen of nog iemand anders. En je wil natuurlijk niet dat de hele gebedsgroep daardoor geïnfecteerd wordt.
Yeah, you don't want to leave someone that is a negative influence in the group long.
En je wilt niet iemand die een negatieve invloed op de groep is, dat lang doorgaat.
I have found that mercy really does triumph over judgment.
En ik heb gevonden dat genade echt triomfeert over oordeel.
Meaning when people encounter mercy, they are repentant.
En als mensen die genade ontmoeten, dat ze dan ook willen bekeren.
But there are times that they are not.
Maar er zijn ook tijden dat ze dat niet doen.
And the Bible is clear, when there's not repentance, you really can remove that person. I mean, you can ask that person not to be there.
En de Bijbel is duidelijk dat als een persoon zich niet wil bekeren, dan kun je die persoon vragen om er niet te zijn.
We had that happen with one person who was, he wasn't in great moral sin.
En we hebben dat met één persoon gehad, die had niet echt morele zonde.
But he was a negative influence on the group, meaning he didn't want to do the work. He didn't want to do the prayer room. He would play his set, but not come any other time.
En hij was gewoon een negatieve invloed op de groep. Hij wilde zijn werk niet doen, kwam wel naar de gebedsruimte om zijn set te doen, maar.
And he really didn't carry the vision.
En hij had de visie niet.
And so he was, because of his influence, it was negative for the group.
En om die invloed was hij negatief voor de groep.
And he was not repentant.
En hij bekeerde zich daar niet van.
So we did ask him to not be a part of our staff.
Dus we hebben gevraagd of hij gewoon geen deel meer uit wilde maken van onze staf.
Yeah, very difficult.
Dat is heel moeilijk.
But necessary at times.
Maar wel noodzakelijk bij tijden.
Okay, I'm going to keep going. One of the other things you want to do is some kind of continual training.
Een van de andere dingen die je wil doen is een bepaalde soort training die doorgaat.
Even if you have one musician and one singer.
Zelfs al heb je één muzikant of één zanger.
Always encourage your people to be practicing.
Bemoedig je mensen gewoon altijd om te oefenen.
Always encourage your people to be developing their skill.
En om hun gaven te ontwikkelen.
And I realize people have limited time.
En ik weet dat mensen beperkte tijd hebben.
And finances.
En ook beperkte financiën.
But set that as a goal.
Maar zet dat als doel neer.
We actually have, I'm not trying to promote our website.
En ik wil onze website niet promoten, maar wij hebben.
Because really nobody visits it.
Want niemand die bezoekt die.
But we have a small teaching on our website.
Maar we hebben een klein onderwijssessie op onze website.
That trains people in the model of worship and intercession.
Die mensen traint in dat model van aanbidding en gebed.
And so if that's helpful to you, I would present it to you.
Dus als dat voor jou behulpzaam is, dan zal ik je dat
laten website zien. Is
die website is
aglobalhouseofprayer.com. And I can't even remember if it's .com or .org. Because I haven't been there for a long time. I know, that's bad. So it's all one word, a global house of prayer. A global house of prayer. .com, I think. Someday we'll work on it more. So that's just a little, I think it's about an hour long teaching.
En ik denk dat het ongeveer een uur duurt die les daarover.
That also has some singers and musicians in it to model it.
En er zitten ook wat muzikanten en zangers in om dat voor te doen.
And I confess it's all in English.
En ja, het is allemaal in het Engels.
But if it's helpful to you, it's there.
Maar als het je zou helpen, nou, kijk ernaar.
I would teach your people to develop passages when they pray.
Ik zou les willen geven over dat ze die gedeelte uit de schrift bidden.
And prepare ahead of time to pray.
En daar van tevoren over voorbereiden.
It will help them grow in the word.
En dat helpt ze om in het woord te groeien.
So we're not only using a passage to introduce our prayer.
Dus niet alleen maar een schriftgedeelte om ons gebed te introduceren.
But we've thought through the movement of the passage.
Maar dat je doordacht hebt de beweging die in dat schriftgedeelte zit.
And we're actually developing it as we pray.
En dat je het dan ontwikkelt terwijl je bidt.
And it really is so exhilarating. You want your people to get addicted to this.
En dat versnelt het ook helemaal. Je wil gewoon eigenlijk dat je mensen daar verslaafd aan worden.
Back when I was single and had lots of time.
Toen ik nog alleen was, toen had ik echt heel veel tijd.
I would spend hours preparing for every prayer meeting.
Dan bracht ik echt uren door om de gebedsbijeenkomsten voor te bereiden.
I prayer led about 12 sets a week.
En ik leidde dan ongeveer 12 sets per week.
And I devoted all the hours in between to preparing for those sets.
En al die uren die daartussen zaten, die gebruikte ik dan om die andere voor te bereiden.
And my life in God was stunning.
En mijn leven met God was gewoon echt overweldigend.
All I did was devour the word and sing it to God.
Dus ik verslond dan het woord en ik zong het dan terug naar God.
And there is nothing better on this side.
En er is gewoon niks beters op deze aarde.
I would also utilize the intensives that Robin does here. Utilize the intensives like this.
Okay. Yeah. Dus gebruik van de tijden zoals hier.
Or have your own intensives.
Of je eigen tijden.
A seminar.
Seminars, okay.
A seminar. Sorry.
Of dit soort weken.
Yeah. I would plan a seminar even in my own in your city.
Of plan een seminar in je eigen stad.
Even if 5 to 10 people show up.
Ook al komen er maar 5 of 10 mensen.
It's still helpful.
Dus het helpt toch.
I would train on a little bit on partner development, and we can talk about that more.
En ik zou ook training geven over het ontwikkelen van partnerschap.
When we start to think about people doing this part-time or full-time.
En als we denken als mensen dit part-time doen of voltijds.
You really do have to help people grow in their ability to raise funds.
Dan moet je echt mensen helpen om fondsen bij elkaar te werken.
As an intercessory missionary.
Als gebedszendeling.
And there is a great resource in Kansas City that is helpful for this.
En we hebben daar ook echt een groot middel voor in Kansas City.
And it really does change some of your paradigms of money.
En dat zal hoe je denkt over geld veranderen.
And I could connect with Robin on making that available as well.
En ik kan met Robin even contact opnemen om dat beschikbaar te maken voor jullie.
And then the last thing before we take a quick break is as a leader or a person, as part of a house of prayer or prayer movement.
Als persoon van een gebedshuis of gebedsbijeenkomst.
One of your jobs is always to recruit.
Is een van jouw taken altijd om mensen bij elkaar te verzamelen.
We are always in a context where we're meeting other people.
Is altijd een context van het ontmoeten van anderen.
And in that context, we're going to meet people who may be interested in what we do.
En in die context zullen we misschien mensen ontmoeten die misschien wel geïnteresseerd zijn in wat we doen.
So always be inviting people
dus
to come.
Nodig altijd mensen uit om te komen.
Always be inviting people to play and sing and be a part of it in any way.
Nodig ze altijd uit om te zingen of mee te spelen of te komen in wat voor manier dan ook.
Just a small example of this.
En een klein voorbeeldje.
I've been watching Stefan.
Ik heb Steven bekeken de afgelopen tijd.
Play the drums on his knees the first couple days.
En hij speelde de drums op zijn knieën de eerste paar dagen.
And so when we did our set in the prayer room the other day.
Dus toen wij onze set gingen doen.
I said, do you want to play the drum?
Heb ik hem gevraagd van, wil je de drums spelen?
And he did.
En dat deed hij toen.
And I didn't know he played the drums.
En ik wist niet dat hij dat deed.
I used to do this in the prayer room all the time.
En dat deed ik constant in de gebedsruimte.
I would stand close to people to hear them sing.
En dan ging ik dichtbij ze te staan om te horen hoe ze zongen.
And if I thought they were pretty good,
en als ik dacht van nou, die zijn wel aardig goed.
I would say, do you want to sing?
Dan vroeg ik van, wil je zingen?
Because people will come for a while and sit in the chairs.
En dan een tijdje zullen mensen komen en in die stoelen zitten.
But they'll stay at another level if they're involved.
Maar als ze betrokken raken, dan zullen ze blijven komen op een ander niveau.
And so unashamedly invite people to join you.
Dus wees er niet beschaamd, maar nodig ze uit.
Bring them into the big story of what God's doing.
Breng ze in dat grote verhaal van wat God aan het doen is.
Don't be too timid.
Wees niet te timide.
And don't be too pushy.
En ook niet te erg duwend erin.
Any questions?